Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 119e psalm, het 88ste vers, gun leven aan mijn ziel. Psalm 119, vers 88. We lezen het woord des Heren uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 146, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Ik wil u vanmorgen het woord des Heren bedienen over de verschijning van de opgestane Heere Jezus aan zijn discipel Petrus. We vinden daarover twee korte teksten in het woord van God. In de eerste plaats in het gelezen schriftgedeelte, 1 Korinthe 15, en daarvan het eerste gedeelte van vers 5. Paulus bewijst hier in dit gedeelte de opstanding van de Heere Jezus door te verwijzen naar de getuigen. Dat zijn die mensen aan wie de Heere Jezus verschenen is. En in die rij staat ook Petrus. Leest u maar in 1 Korinthe 15 vers 5a. En dat hij is van Cephas gezien. En de tweede plaats waar ons over de verschijning van Christus aan Petrus gesproken wordt, is in Lucas 24. Ook maar weer een paar woorden. Lucas 24, het laatste gedeelte van vers 34. Dat is een woord dat door de discipelen gesproken is tot de Emmausgangers als die terugkeren uit Emmaus nadat zij de Heere Jezus hebben gezien en hem hebben herkend. En als zij dan in Jeruzalem aankomen bij de elven, dan zeggen die discipelen dat de Heere waarlijk is opgestaan en is van Simon gezien. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, wij mogen ook op deze tweede paasdag samen rondom het evangelie vergaderen. Weer geeft u ons de boodschap van uw opstanding, Heere Jezus. En weer mogen we met elkander gaan luisteren wat dat betekent. Wat dat voor u betekende toen gij op mocht staan uit de doden en toen gij aan uw verhoging en aan uw verheerlijking mocht beginnen. Maar we mogen het vanmorgen bijzonder ook met elkaar gaan overdenken wat dat voor zondaren betekent. Wat dat uitwerkt in het leven van mensen. Die boodschap dat de Heere leeft en dat hij zich openbaart aan bedroefden en verslagenen van hart. Heere, wij bidden van uw stem onze aandacht af op dat woord van uw genade. En maak er plaats voor in ons leven. Wij zijn mensen die van onszelf vol zitten met allerlei dingen die uiteindelijk geen wezen en geen eeuwige en geen blijvende betekenis hebben. We zitten vol met het aardse en met het vergankelijke. We zitten vol met het zondige ook en het verkeerde. En wij zijn in ons bestaan verkeerd en verdorven. En Heere, zal er nu plaats zijn voor uw woord. En zullen we nu iets gaan ontdekken van de rijkdom en van de genade die in dat woord geopenbaard worden. Dan moeten we van onszelf wel veel kwijtraken. En dan moeten we arm en leeg. Dan moeten wij ontledigd worden. Dan moeten wij gaan ontdekken wat we in werkelijkheid zijn. Arme zondaren. Wij bidden u, Heere, maak ons zo. En geef dat door uw Heilige Geest er dan bij ons die waarachtige ontvankelijkheid mag zijn voor uw woord. Opdat uw woord ook ingang mag vinden in ons leven. Zo vaak horen we het woord en gaat het langs ons heen en aan ons voorbij. En dan doet het niets in ons leven. Dan oefent het geen kracht uit. En dan lijkt het wel alsof de verkondiging van het evangelie allemaal ijdel is. Ach, en u hebt het zelf in uw woord, in een van uw gelijkenissen, Heere Jezus, gezegd dat dat inderdaad gebeurt. Zoals dat ook bij het zaaien van het zaad gebeurt. Er is een deel van dat zaad dat op de weg terechtkomt en de vogels zijn er dan spoedig bij om het weg te nemen. En dan blijft het onvruchtbaar en dan doet het helemaal niets, dat zaad. Dat kan niet tot ontkieming overgaan en dat kan geen vruchten dragen. Ach, en zo is het ook vaak bij ons. Heere, u weet het. En we belijden het voor uw heilig aangezicht. Dat we vaak van die vergeetachtige hoorders zijn, van die onoplettende luisteraars. Van die mensen die er tenslotte geen echte aandacht aan geven. En als we dan al onze godsdienstplicht verricht hebben, dan gaan we daarna alweer spoedig over tot andere dingen. En we vergeten terstond wat we gehoord hebben en wat gij ons hebt aangezegd. En de bevelen die gij ons meegegeven hebt en de waarschuwingen die ge ons deed horen en de nodiging die van uwentwege tot ons kwam. Het valt allemaal op de aarde zonder dat het enige uitwerking heeft. En zelfs als het al eens een keer wat achterlaat en wat uitwerkt, Heren, dan is het vaak nog niet meer dan datgene wat u tekende ten aanzien van het zaad dat op steenachtige plaatsen bezaaid is, waar het geen diepte van aarde heeft. En dan verdort het en dan komt er nog niets van terecht. Heren, zo is het menigmaal bij ons immers. Daarom wij smeken u, ook ten aanzien van het klaarmaken van de akker, ook ten aanzien van het bewerken van ons hart, zijn wij geheel afhankelijk van u en van het werk van uw Heilige Geest. En u bidden wij van u, Heere, leg gij ons hart open. En wilt gij het gereed maken. En wilt gij het geschikt maken om uw woord te ontvangen. En haal er dan uit en neem er uit weg alles wat uw woord in de weg zou staan. En alles wat ons in een schade zou kunnen brengen. En alles wat de loop van uw woord zou kunnen tegenhouden. Heere, wilt gij door uw Heilige Geest krachtig werken en wilt gij ook in die dingen uw genade, uw rijke genade nog in ons midden bewijzen. En dan willen wij vanmorgen met elkaar gaan luisteren, bijzonder naar een boodschap waarin de betekenis van Pasen openbaar komt voor een schuldverslagen hart. Heere, wij bidden van u dat er ook zulken in ons midden mogen zijn en dat gij ze anders maken wilt. Mensen die daar ook iets van kennen, van schuldenaar te zijn tegenover u, van gezondigd te hebben tegen uw heilige majesteit, overtreden te hebben tegen uw goddelijk gebod en gezondigd te hebben tegen uw liefde. Heere, geef dat er zulken mogen zijn, opdat dat woord van u, zoals dat ons verkondigd wordt in uw verschijning, Heere Jezus, aan de discipel Petrus, ook vandaag en nog bemoedigend, vertroostend mag werken in het leven van hen die vandaag zich gevoelen als Petrus zich gevoelde. En Heere, wij bidden dan ook dat gij door uw goddelijk woord rijke bemoedigingen en vertroostingen wilt geven. Als wij deze dingen met elkaar mogen bespreken, laat het dan geen bespiegeling, laat het dan geen beschouwing zijn, maar laat het dan ook in de praktijk van het leven mogen staan, zowel in de prediking als in het beluisteren van deze zaken. Heere, u bent de machtige die op Pasen niet alleen opstond uit de doden, maar ook zondaren deed opstaan tot een nieuw leven. Die zondaren hebt opgewekt voor het eerst of bij vernieuwing. En die uw goddelijke kracht bewezen hebt ook in de levendmaking en in de verlevendiging van het werk uwer handen. Doe het dan ook vandaag en doe het dan ook in dit morgenuur en doe het dan ook genadig in ons midden. Recht hebben we er niet op. Petrus had er ook geen recht op. En de discipelen ook niet. En de vrouwen ook niet. En niemand heeft er ooit recht op gehad, Heere, dat hij of zij een verschijning van u zou hebben en uw bemoedigende en vertroostende en onderwijzende woorden zou mogen horen. Niemand heeft het ooit verdiend dat gij naar hem of haar zou vragen en omzien. Maar dat ge toen deed, dat bewijst, Heere, dat gij uit eenzijdige ontferming en uit vrije genade uzelf nog wilt openbaren aan het verlorene. Doe het dan om diezelfde reden ook vandaag. En wees ons dan een genadig en een ontfermend God, die verzoening wil doen over al onze zonden, en die je weg wilt nemen alles ook in ons leven wat scheiding maakt, wat onze ziel doods en dor doet zijn, wat ons van u vervreemd doet leven, wat ons op paden der zonde gebracht heeft. Heere, neem het genadig weg en laat het bloed der verzoening erover mogen gaan. En wilt gij door de geest der vernieuwing ons tot een nieuw leven herscheppen en vernieuwen, opdat we leren wandelen in het vriendelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Schenk het ons, Heere, en dat alleen om Christus verdiensten. Zegen uw woord overal waar het vandaag verkondigd mag worden. En er zijn gelukkig nog vele plaatsen waar ook op deze tweede dag uw woord nog mag worden uitgedragen. Wilt gij erbij zijn en erin meekomen, Heere? En wilt gij degene die gij roept tot die arbeid bekwamen en bekrachtigen, opdat zij ware getuigen mogen zijn van het evangelie dat gij laat boodschappen, en dat ze zo ook mogen doorgeven, Heere, wat tot heil en tot zaligheid van zondaren mag strekken. Zegen al de arbeid in dienst van het evangelie. Maak uzelf groot en heerlijk in deze paasloze wereld, in deze arme, ellendige wereld, waar geen leven, waar geen hoop en waar geen verwachting is. omdat de dood alles overwonnen heeft. Maar Heere, gij zijt immers die machtige, die op uw beurt de dood overwonnen hebt, en die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht hebt, en die het toch Pasen gemaakt hebt. Heere, doe dat als opnieuw in de verkondiging van het evangelie en in het zaligmakend werk van de Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En dat is Petrus voor de verschijning van de Heer Jezus aan hem. En ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En dat is Petrus na die verschijning. onder degenen aan wie de Heer Jezus verschenen is na zijn opstanding, vinden we dus ook de discipel Petrus, Simon Petrus, ook wel Cephas genoemd. Daar moet u niet vreemd van opzien, want Cephas is alleen maar de Hebreeuwse naam en die betekent precies hetzelfde als de Griekse naam Petrus. Wel nu, zo af en toe wordt hij ook Cephas genoemd, maar daarmee is wel degelijk dezelfde persoon bedoeld die wij kennen onder de naam Simon Petrus. Hij is dus ook een van degenen die het voorrecht ontvangen mocht de opgestane Christus met eigen ogen te aanschouwen. En hij heeft, en zo mogen we daar wel bij zeggen, net als een andere enkeling een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus gehad. Want u weet, als we de verschijningen van de Heere Jezus zo allemaal lezen, dan gebeurt het nogal eens dat de Heere aan twee of aan meer dan twee tegelijkertijd verschijnt. De vrouwen bijvoorbeeld waren met meer dan twee en de Emmausgangers waren met z'n tweeën. De discipelen 's avonds op de opstandingsdag waren ook met meerderen. Maar er zijn er ook een paar geweest die een hele privé ontmoeting met de Heere Jezus hebben gehad. Maria Magdalena en ook deze Simon Petrus. Wat zit daarachter? Waarom verschijnt de Heere aan Petrus afzonderlijk? En waarom verschijnt de Heere aan Petrus nog eerder dan hij aan de andere discipelen verschijnt? Was Petrus dan zo'n bijzondere discipel? Ja, Petrus was wel een bijzondere discipel, maar dat moet u dan maar verstaan in die zin dat hij erger gezondigd had dan de anderen. Ze hadden hem allemaal verlaten. En daarin waren ze gelijk. Ze hadden zich allemaal geërgerd van de Heere Jezus afgekeerd. En daarin stonden ze allemaal gelijkelijk schuldig tegenover hem. Maar Petrus had het nog erger gemaakt. Petrus was nog verder afgeweken. Petrus had niet alleen zich in ergernis van de Heere afgekeerd, maar Petrus had hem ook nog, en dat tot drie maal toe, en dat ook nog met vloeken en eedzwering, verloochend. Ik ga uiteraard niet die hele geschiedenis van de verloochening vanmorgen met u bespreken. Een enkel woord daarover, u weet, dat is wel stap voor stap gegaan natuurlijk. Het was niet in één keer zo dat Petrus tot zijn verloochening kwam. Nee, dat is langzamerhand gegaan. De eerste stap op die weg was dat hij zich niet aan de wil van Christus wilde onderwerpen. Want toen de Heere begon te spreken over zijn naderend lijden en sterven, toen heeft Petrus hem bestraft. Dat zal u geenszins geschieden. En toen de Heere Jezus kwam om zijn voeten te wassen, zei hij: Heere, geenszins. Dat was de eerste stap op weg naar de verloochening. Hij wilde zich niet aan Christus onderwerpen. De tweede stap op weg naar die verloochening was dat hij een veel te groot zelfvertrouwen had. En toen de Heere begon te spreken over wat er zou gaan gebeuren en dat ze hem allemaal zouden verlaten, toen zei Petrus: ik geenszins, Heere, ik zal u niet verlaten, al zouden ze allemaal van u wegvluchten. Ik niet, ik ben bereid mijn leven voor u in te zetten. Zelfvertrouwen. Dat was de tweede stap op weg naar de verloochening. En de derde stap was dat Petrus het gebed verzuimde. En dat hij de roep van de Heere, de roepstem van de Heere Jezus, waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking valt, naast zich neergelegd heeft en toch was gaan slapen. Terwijl hij moest waken en terwijl hij moest bidden. En de volgende stap op weg naar de verloochening was dat Petrus zich, ondanks de waarschuwende woorden van de Heere Jezus, toch te midden van Jezus' vijanden begeeft. En dat hij zich op deze manier heel concreet aan de verzoeking blootstelt. Wat moet hij tussen die soldaten die zich bij het vuur staan te warmen? Wat moet hij naar hun soldatenpraat luisteren? Wat heeft hij daar te zoeken? En zo stelt hij zich aan de verzoeking bloot. En dan komt het zover. Het evangelie beschrijft ons dat met ernstige en tegelijk ook zeer sobere bewoordingen. Dat als hem dan gevraagd wordt tot driemaal toe of hij ook niet bij Jezus hoort. Dat hij dan zegt, ik ken die mens niet. Ik heb geen band aan hem. Er is in mijn hart geen enkele genegenheid tot hem. Er is nu niets. Er is ook nooit wat geweest. Ik heb niets met hem te maken en dan is hij op Satans zeef. En die zift hem als de tarwe en wat blijft er over? Als je ziet wat voor ogen is en als je luistert naar wat je oren kunnen horen. Als Petrus ook de naam Gods er nog bij aanroept om zo zijn woorden kracht bij te zetten en met vloeken en eedzweringen betuigt. Om het die anderen maar te laten geloven. Ik heb geen kennis aan hem. Dan kun je niet anders zeggen dan dat er op de zeef van Satan, als hij Petrus zift als de tarwe, alleen maar kaf, alleen maar onkruid, alleen maar vuil overblijft. En zo snijdt Petrus alles door. Elke band die er geweest is, snijdt hij door. Hij weet van de band die er was. Maar hij ontkent het hier. Hij weet dat hij gezegd heeft, tot wie zullen we anders heen gaan. Hij weet dat hij gezegd heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En het was hem ook nog niet door vlees en bloed geopenbaard, maar door God de Vader in de hemel. Hij weet wat er geweest is. Maar hier in dit uur van de verzoeking ontkent hij alles. En hij breekt met Christus en als het aan hem gelegen had, dan was het voor altijd afgelopen. En dan kraait er de haan. En dan wordt Petrus indachtig het woord dat de Heere gesproken heeft. En in de schrik van dat ogenblik keert hij zich naar Jezus die daar voor zijn rechter staat. En op datzelfde moment heeft de Heere Jezus ook de haan horen kraaien. En hij keert zich naar Petrus en Petrus ziet dat hij hem aanziet. En wat leest hij in die blik? Vermaning, bestraffing, terechtwijzing en vooral toch ook nu nog liefde. En dan breekt zijn hart. En dan staat het in alle duidelijkheid voor zijn geest wat hij gedaan heeft en tegen wie hij het gedaan heeft. En dan welt er een diep berouw in zijn hart op en naar buiten gaande weende hij bitterlijk. En dan heeft hij maar één vrees, dat het nu nooit meer goed kan komen. Wat hij daar eerst gezegd heeft een ogenblik geleden, ik ken die mens niet, hij weet dat dat niet waar is. En hij weet dat dit een eeuwige verschrikking voor hem zou zijn, als de Heere hem aan dat woord zou houden. En nu weet hij niet meer hoe het goed moet komen. En als hij dan hoort dat Jezus door het Sanhedrin ter dood veroordeeld is, en als hij daarna hoort dat Jezus ook door Pilatus overgegeven is om gekruisigd te worden. En als hij dan hoort en bemerkt dat het vonnis voltrokken gaat worden. En dat de Heere weggebracht wordt naar Golgotha. En dat hij aan het vloekhout zijn geest geeft. Waar moet Petrus dan heen? Dan kan het inderdaad nooit meer goed komen. Dan kan hij nooit meer aan de voeten van de Heere neerzinken zoals hij dat eens deed aan de oever van het meer van Galilea toen de Heere Jezus hem daar die grote visvangst gaf. Dan kan hij zelfs nu nooit meer tot de Heere Jezus zeggen wat hij toen zei, Heere ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nu kan hij nooit meer tot Jezus komen en nu kan hij nooit meer zijn schuld hem belijden. En nu kan hij ook nooit meer smeken om genade en nu kan hij ook nooit meer zijn liefde tot hem bewijzen. Nu is Petrus hoop vergaan, zoals de hoop van al de discipelen vergaan is met de dood en met de begrafenis van de heiland. Maar Petrus is nog dieper in het moeras van het verdriet en van de moedeloosheid gezonken dan de anderen. En zo leeft hij. En kun je dat dan nog leven noemen? Zo leeft hij verder vanaf de vrijdag, door de uren van de zaterdag, en dan wordt het zondagmorgen. En zo heeft hij in die dagen heel wat afgeworsteld. En zo heeft hij, ik stel me voor, heel wat keren de eenzaamheid opgezocht, maar dat bracht geen oplossing. Hij kon terugdenken aan vroeger. Hij kon al die momenten in zijn geheugen terugroepen, die momenten waarin hij met Jezus was, die ogenblikken waarin Jezus hem onderwezen heeft, die ogenblikken van de gunst en de goedheid van Christus, die ogenblikken waarin zijn ziel genieten mocht van de genade en van de liefde van Christus, die momenten waarin hij hem hartelijk lief had, met een door Christus zelf gegeven wederliefde. Hij kan terugdenken aan die momenten en hij weet ze nog wel uit die jaren die nu voorbij gegaan is, waarvan hij zeggen kan: het was mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij Jezus. Maar dat is voorbij. Dat is voorbij. En hoe zal het ooit nog eens worden? Als hij aan de toekomst denkt. Als hij aan de toekomst denkt, dan is er alleen maar grauwe wanhoop. Ellende. De dood. En zo heeft de verschrikking geleefd in zijn ziel. En zo waren daar de angsten der hel. Zo ging Petrus door het begin van de 116e psalm heen. Banden des doods hadden hem omvangen. Angsten der hel hadden hem verschrikt. Hij vond benauwdheid en droefenis. En hij kon niet eens de naam des Heren aanroepen. Alle troost was hem ontvallen. Nergens had hij meer houvast aan. Kon hij zich niet opbeuren aan datgene wat vroeger geweest is? Kon hij zich niet vertroosten met Gods daden in het verleden? Ach nee, want hij had dat allemaal ontkend. Hij had dat allemaal doorgeknipt en losgebroken. En dan komt Satan die hem op zijn zeef heeft. Die hem komt siften als de tarwe. En nu heeft Satan het zo ver gekregen in Petrus' leven dat hij de meester verloochend heeft. En daar komt de duivel nu op terug. En als Petrus dan hoort van het einde van Judas, dan zegt de duivel tegen Petrus: zou je maar niet een plaatsje naast hem zoeken? Zou je hetzelfde maar niet doen als wat Judas deed? Durf jij je er nog bij rekenen? Durf je nog denken dat de Heere toch nog een band aan je heeft? Je denkt nu wel dat in die blik van Christus ook nog een element van liefde sprak, maar man, dat kan toch niet. Dat is alleen maar verwijt geweest waarmee hij u aankijkt. Dat is alleen maar beschuldiging geweest. Dat is alleen maar oordeel wat je van Christus kunt verwachten. Gij, Petrus, je weet wat er gebeurd is en het was moedwillig, nietwaar? Gij hebt geen heil bij God. Zo heeft Petrus daar die zaterdag doorgebracht en die zaterdagnacht en dan wordt het zondag. Maar intussen, we bekijken het nu van de kant van Petrus, maar intussen is daar de Heere Jezus ook nog en hij denkt al die tijd aan zijn discipel. Want sinds het moment dat hij daar die haan hoorde kraaien en sinds het moment dat hij Petrus daar naar buiten zag gaan, bitterlijk wenende, sinds het moment dat hij wist van die zonde van Petrus, is daar de voorbede van Christus doorgegaan. Hij had voor hem gebeden dat zijn geloof niet op zou houden, maar nu, Nu Petrus in die diepe benauwdheid is en nu hij de wanhoop nabij is en nu de vorst der duisternis hem helemaal in zijn greep zoekt te krijgen, zodat hij alle hoop bij Petrus zoekt weg te nemen. Nu heeft Petrus die voorbeden van Christus nog meer nodig. En terwijl de geest van Christus in de handen van zijn Vader is, is de voorbede van Christus doorgegaan, opdat Petrus geloof niet zou ophouden. En zodra Christus uit de doden is opgestaan, ik weet het wel, het is niet de eerste aan wie hij verschijnt, Simon Petrus. Maar het is wel, als ik het zo mag zeggen, de eerste aan wie hij denkt. En hoe weten we dat? Als hij aan de vrouwen verschijnt, en dat is de eerste verschijning. En leest u het maar na in Markus 16. Dan krijgen die vrouwen de opdracht om naar de discipelen te gaan, om daar aan die discipelen te boodschappen dat de Heere is opgestaan. En met welke woorden wordt het aan die vrouwen gezegd? Markus 16 vers 7. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus. Maar waarom moet Petrus daar apart bij genoemd worden? Als die vrouwen toch naar de discipelen moeten gaan, dan is dat toch Petrus inbegrepen? Waarom Petrus apart? Omdat de Heere met Petrus in de geest bezig is geweest. En omdat hij aan die Petrus met de meest hartelijke liefde toch nog denkt. Waarom Petrus apart genoemd? Gemeente, dat heeft te maken met het feit dat Petrus uit die kring van de discipelen moet worden weggelokt. Want de Heere wil een afzonderlijke ontmoeting met hem hebben. En toen werd hem dat gezegd. Natuurlijk werd hem dat gezegd. Wij kregen de opdracht, zeggen de vrouwen, om het u discipelen te zeggen. En er werd bijgezegd, Petrus afzonderlijk. En dat gaf te denken. En dat woord bleef haken. En ik denk dat toen Petrus de kring van de discipelen achter zich gelaten heeft. En dat hij opnieuw de eenzaamheid opzocht. Want hij wilde weer alleen zijn. Er was zoveel om over te denken en hij kon het allemaal niet begrijpen. Hij kon het ook allemaal nog niet geloven op dat moment. Oh nee, het was te wonderlijk die tijding dat Jezus leeft. Het was te wonderlijk die tijding dat het graf leeg was. Het was te wonderlijk dat de Heere aan hem in bijzonder wilde denken. Maar daarom heeft hij de eenzaamheid nodig om al die dingen te overleggen. Om er zo in de eenzaamheid mee bezig te zijn. En toen kwam hij op de plaats waar de Heere hem hebben wilde. Want de Heere wilde een afzonderlijke ontmoeting met hem hebben. En door dat woord en Petrus lokt de Heere hem weg. En trekt de Heere hem tot zich. Want onder vier ogen moet hij Petrus spreken. En op de meest intieme wijze moet hij Petrus pastorale zorg besteden. En toen is het gebeurd. Wat in twee plaatsen in de schrift met een heel enkel woord genoemd wordt. En hij is van Simon gezien. En hij is aan Cephas verschenen. Toen is het gebeurd. Maar wat daarbij gezegd is en wat daarbij gedaan is en hoe lang die verschijning geduurd heeft, wat de Heere deed en wat Petrus deed, dat blijft voor het grootste deel verborgen. Daar heeft Petrus ook niet over gesproken, wel dat hij Jezus gezien heeft. En het blijkt ook wel uit zijn leven wat er toen gebeurd is, maar hoe het allemaal precies in zijn werk gegaan is en hoe de Heere Petrus heeft opgezocht en zo, dat is verborgen gebleven. Want er zijn tenslotte dingen in het leven van een kind des Heeren die hij voor zichzelf mag houden. Die zo teer, die zo in, die zo persoonlijk zijn dat ze eigenlijk ook niet eens geschikt zijn om daar met een ander over te spreken tot in de onderdelen toe. Maar al is ons dan over de verscheiding zelf niet verteld hoe het ging, anders dan bij de Emmausgangers en anders dan bij de discipelen en anders dan bij Maria van Magdala. Maar één ding is zeker, toen daar de Heere Petrus ontmoette, toen heeft Petrus ontvangen de vergeving van zijn schuld. En toen zijn daar Petrus tranen gedroogd en toen is daar zijn wanhoop genezen. Hoe we dat weten, ik zei het al, dat weten we uit wat de schrift ons verder over het leven van Petrus openbaart. Herinnert u zich nog dat op de opstandingsdag Petrus en Johannes samen de gang naar het graf maken? Johannes 20. En dat die andere discipel sneller liep dan Petrus? Want zijn geweten klaagde hem aan. En zijn schuld woog zo zwaar. En die discipel die anders altijd voorop ging, hij komt nu achteraan. En die andere discipel, dat is Johannes, die bereikt het graf eerder dan Petrus. Want Petrus wordt als het ware verlamd door dat schuldgevoel en door die onwaardigheid en door die ongerechtigheid in zijn leven. En als Petrus die ontmoeting met de Heere gehad heeft onder vier ogen. Hoe is het dan? Ik denk aan Johannes 21. De verschijning van Christus aan zijn discipelen aan het meer van Tiberias. Weer een wonderbare visvangst. Dankzij die vreemdeling aan de oever. Die gezegd heeft, werp het net aan de andere zijde. En ze besluiten 153 grote vissen. En die discipel die eerst harder liep dan Petrus, hij zegt nu, en Petrus hoort het, het is de Heere. En Petrus? Hij springt zo snel als hij kan overboord om zo snel als hij kan bij de Heere te zijn. Eerst komt hij traag. Vanwege zijn beschuldigend geweten en vanwege de openstaande schuld en vanwege de ongerechtigheid die hem verlammen als het ware in zijn gang naar het graf. En nu, maar intussen heeft de Heere zich aan hem geopenbaard als een schuldvergevend en genadig ontfermer, als een borg en zaligmaker. Nu als Christus hem opnieuw verschijnt, kan Petrus niet wachten, maar dan moet hij bij hem zijn, zo snel als het maar kan. Kan dat? Het is weer vlak. Het is weer vlak tussen de Heere en hem. En wat eerst scheiding maakte, maakt geen scheiding meer. De vergevende genade is geopenbaard en de ontfermende liefde is weggeschonken. En Petrus heeft het in die ontmoeting onder vier ogen mogen beleven dat de Heere zijn schuld wegnam. Dat is een onbeschrijfelijk en onbegrijpelijk wonder geweest voor Petrus. Dat is hem eigenlijk te groot geweest en omdat het hem te groot was, daarom kon hij de onderdelen ervan ook niet vertellen en we vinden dat dan ook niet terug in de schrift. Het wonder, het onbegrijpelijke wonder, dat de Heere nog aan hem gedachtig was. Terwijl hij het verdiend had dat de Heere hem van zich zou stoten. Had hij dat met de Heere ook niet gedaan? Ik ken die mens niet. Als de Heere nu is gezegd dat hij kent Petrus niet, dan had hij gekregen wat hij verdiend had. En nu mag Petrus ondervinden dat de Heere dat niet zegt. O, het was in de blik van de Heere Jezus al te lezen en dat heeft hem voor totale wanhoop bewaard, ook na de dag van Christus sterven. Als het in de blik van de heiland niet te lezen was geweest, dat er toch van zijn kant nog wel een band bleef bestaan, dan was Petrus bezweken. Mijn ziel, waar was uw hoop, uw moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, maar hoewel hij het dan toch nog bij tijden als een klein puntje licht in de duisternis mocht vasthouden, en hoewel hij het in de angst en in de vertwijfeling toch nog in zijn gedachten mocht krijgen dat de Heere hem door zijn blik en door de manier waarop hij hem aankeek niet gans en al verstoten had. Het was anderzijds een veel te groot wonder en het was voor zijn besef een onmogelijkheid. Het kon toch eigenlijk niet waar zijn. En als hij dan hoort dat de Heere de vrouwen gezegd heeft dat ze het Petrus apart moeten vertellen, dan, ach ja, zeker, dan wordt de hoop verlevendigd. Zou het dan toch? Zou hij dan toch nog met me te doen willen hebben? Het werd hem een groot wonder. En toen de ontmoeting zelf. En toen zijn daar heus wel woorden gesproken waarin Petrus moest ontdekken dat hij de toorn Gods verdiend heeft. En toen zijn daar heus wel woorden gesproken waarin het hem duidelijk voor de aandacht gesteld werd dat hij zich waardig gemaakt heeft dat de Heere hem van zich zou stoten en dat de Heere hem niet meer zou willen kennen. Maar alles overheersend is toch geweest. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Alles overheersend is toch geweest. De liefde van Christus, die door Petrus zonde niet teniet gedaan was. Alles overheersend is toch geweest de trouw van die borg en zaligmaker, die door de ontrouw van zijn discipel niet gebroken was. Alles overheersend is geweest dat de Heere hem toch nog weer in genade wilde aanschouwen. Toen is Petrus gaan begrijpen wat hij voor die tijd nooit begrepen heeft en waar hij ook niet aan wilde. Want toen de Heere Jezus er voor het eerst over ging spreken, toen heeft hij gezegd: Heere, dat zal u geenszins geschieden. Dat was, hij wilde aan het borgtochtelijk lijden en sterven van Christus niet. Hij zag daar de noodzaak niet van. Maar nu heeft hij het begrepen. O, als Christus niet eens de dood ingegaan was. Als hij eens niet zijn bloed had gegeven, dan stond die schuld van Petrus nog open. En dan was er geen zoenoffer voor zijn zonde. Dan kon hij met tienduizenden van rammen en twintigduizenden van ossen zijn schuld niet wegnemen en de ongerechtigheid in dat bloed van die offerdieren niet afwassen. Als Christus niet als het lam God zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk geofferd had. Ach, waar had Petrus dan moeten verschijnen? En nu gaat in die ontmoeting van de verrezen Christus de betekenis van de kruisdood van de zaligmaker voor Petrus waarde krijgen. En nu gaat hij het ontdekken. Hij had de dood verdiend. De eeuwige dood verdiend. En dat hij niet sterft en dat hij niet omkomt in het gericht van God. En dat hij niet door Satan vastgegrepen wordt en voor eeuwig vastgehouden wordt. Dat is te danken aan wat zijn borg en zaligmaker op Golgotha's kruis gedaan heeft. Daar heeft de Heere Jezus het Petrus geopenbaard. Dit deed ik voor u, Petrus. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Petrus kan het alleen maar beamen en toestemmen. Ja, Heere, dat had ik verdiend. De eeuwige dood te sterven. Maar nu ben ik voor u aan het kruis geweest, Petrus. Nu heb ik voor u de golven van Gods toorn gedragen. Nu heb ik voor u de schuld betaald. Nu heb ik voor u het recht van God bevredigd. En ik schenk u vergeving van alle ongerechtigheid. En dat heeft Petrus geleerd. En als hij dan teruggaat, dan is zijn gang licht. En dan is zijn hart verruimd. En dan is hij een verlost mens. En waar woont Petrus vandaag? Bent u zo'n Petrus? Ach, als u uzelf leert kennen, maar dan moet u uzelf inderdaad wel leren kennen. En dan moet goddelijk licht, dan moet het werk, het licht van Gods geest in uw hart zijn. Dan hebt u geen enkele reden om uzelf boven Petrus te verheffen. Hij verloochende zijn meester. En dat is een zonde die ons niet vreemd is, is het wel. Omstandigheden mogen verschillen, maar is niet net zo erg? Zijn we niet net zo verdorven? Of vindt u dat van uzelf niet? U hebt hem nooit verloochend. U kunt nog allerlei goede dingen van uzelf opnoemen. U hebt nog allerlei deugden waar u op wijzen kunt. U bent met uw godsdienst nog wat. U leest toch goede boeken. U bent toch getrouw in het onderzoek van Gods woord. U slaat toch niet dan alleen met grote noodzaak een kerkdienst over. Als u zo denkt en zo redeneert, dan bent u geen Petrus, maar een rijke jongeling. Bent u een Petrus? Als we Petrus zijn en als we ons naast Petrus mogen neerzetten op de zondaarsbank van morgen, dan hebben we door Gods geest ook iets geleerd van onze verdoemelijkheid. Dan hebben we geleerd in ons leven dat de Heere niet bij Abraham begon, maar bij Adam. En dat wij maar niet alleen van Abraham afstammen als verbondskinderen, maar van Adam. Als kinderen van een verbroken werkverbond. Dat leert de Heere aan alle die Petrus zijn. Waar woont Petrus dan? Ik denk niet dat er een naam op de deur van Petrus huis staat. Maar als je je oor te luisteren legt aan de deur, dan hoor je daar, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Of daarnaast waar een geestelijke broer van Petrus woont en alweer geen naamplaatje op de deur. En als je daar luistert, en misschien is het niet eerbiedig om te luisteren naar het geroep uit de binnenkamer. Maar als je het toch doet, dan hoor je daar, gun leven aan mijn ziel. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Daar woont Petrus. Woont u daar ook? Door schuldbesef getroffen en verslagen. En dan heb je dan misschien niet net als Petrus de Heere zo en daar en onder die omstandigheden verloochen. Zijn er dan niet vele, vele andere zonden en ongerechtigheden waarin we het bewezen hebben dat wij uit de aarde aard zijn en dat we uit de vorst der duisternis zijn en dat we een boos en verdorven hart hebben en dat het niet deugt in ons leven en dat het in de wortel van ons bestaan al niet deugt? Dat zullen we toch moeten gaan ontdekken, denkt u niet? Daar brengt Gods geest de mens toch. Als hij gekomen is, dan zal hij Petrus. En dan zal hij en allen die hij, in wie hij gaat werken gaan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan krijgt de mens ermee te maken wie hij is voor God en wie hij geweest is en wat zijn leven is. En hoe vaak hij overtreden heeft. En ook nog dat hij in zonde ontvangen en geboren is. En dat hij van het begin van zijn bestaan af al niet gedeugd heeft. En dat brengt hem achter de gesloten deuren met de roep en met het gebed om genade tot God. En dat brengt hem op de knieën en dat brengt hem in de schuld en dat doet hem met Job zeggen, daarom verfoei ik mij in stof en as. En dat brengt hem op het punt waarop hij zichzelf niet meer helpen kan en waarop alle dingen die hij meende te hebben en al de ervaringen die hij dacht te hebben hem ook uit de handen vallen en uit de handen geslagen worden. En dan kan hij met zijn belijdenis niet meer verder en dan kan hij met zijn goede momenten niet meer verder En dan kan hij met de bemoeienissen van de Heere in zijn leven niet meer verder. En dan kan hij met al die bemoeienissen en al die rijke belevingen die hij ontvangen heeft niet meer verder. Petrus was tenslotte ook nog met de Heere Jezus op de berg der verheerlijking geweest. Maar het valt allemaal weg als je werkelijk voor God in de schuld moet komen. En als je moet gaan inleven dat er geen draad van je deugt. En dat je niet alleen tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed bent. Maar dat je ook metterdaad hinkt en zinkt en je meester verloochent. En de band die er is nog ontkent en doorsnijdt ook. Dan blijft er niets anders meer over dan dat de Heere je opvangt. Dan blijft er niets anders meer over dan dat de opgestane Christus zelf komt. Om door zijn eigen komst en zijn eigen woord en zijn eigen verschijning zo'n moedeloze, zo'n verslagene van hart op te beuren en voor het verderf te bewaren. Dan blijft er niet anders meer over dan dat de Heere de ziel lieflijk gaat omhelzen en dat hij het wonder gaat doen verstaan dat hij goddelozen rechtvaardigt om niet. Ja, dan is Petrus een goddeloze geworden. Voor die tijd handhaafde hij zichzelf. Voor die tijd had hij grote gedachten van zichzelf. O, zeker, hij heeft het ook nog wel in rechtzinnigheid aan de Heere toegeschreven. Maar hij had ook nog goede gedachten en hij had ook nog goede verwachtingen. En hij had ook nog goede momenten en hij had ook nog trouw. Hij bespeurde dat in zijn hart, ik zal u geenszins verlaten. En hij had ook nog liefde tot de Heere. Maar dan laat de Heere hem door alles heen zakken. En dan heeft hij de afgrond voor ogen. En dan komt de Heere om hem op te vangen en om hem te vertroosten. En om hem te doen zien, en zo maak ik nu zalig, Petrus. En daarom was mijn kruisdood nodig. En daarom was mijn bloedstorting nodig. Om goddelozen, zoals u bent, te rechtvaardigen om niet. En als Petrus dan zo gered is van het verderf, ja, ach, dan kun je dat aan hem merken. Dan is het een andere man geworden. Dan is hij van zijn hoogte afgekomen. Dan heeft hij zich ook leren vernederen en daarom zegt hij dat ook later in zijn brief. Heeft hij zich leren vernederen onder de krachtige hand Gods. Hij heeft het ondervonden in zijn leven. God wederstaat de hoogvaardigen. O, wat heeft hij dat in zijn leven nu ontdekt. Dat hij met al zijn vroomheid een hoogvaardig mens was. En nu heeft God hem wederstaan. En toen leerde hij zich vernederen. En toen leerde hij buigen. En daarom zegt hij het. En het is uit de ervaring geleerd. Daarom zegt hij het tot de lezers van zijn brief. Doe dat nu ook maar. Kom nou maar van die hoogte af. Waar je ook als bekeerd mens nog op kunt staan. En waar je ook als godsdienstig en vroom mens nog op kunt staan. Kom er vanaf. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En toen was Petrus, ik zei het al, een ander mens. Na die onvergetelijke en onbeschrijfelijke en onvertelbare ervaring is hij een ander mens geworden. Dat hebben de discipelen ook gemerkt. Want als de Emmausgangers terugkomen, dan weten de discipelen uit eigen waarneming nog niet dat de Heere Jezus opgestaan is. Ze hebben dat nu wel gehoord van de vrouwen. Maar ze hebben het ook gehoord van Simon. En toen Simon het vertelde, toen moesten ze het wel geloven. En vandaar als die Emmausgangers terugkomen, voordat zij wat kunnen vertellen, roepen de discipelen het hen toe, de Heer is waarlijk opgestaan. Hoe weten jullie dat? Hij is van Simon gezien. Waarom geloven jullie het woord van Simon? Waarom geloven jullie niet het woord van die vrouwen? Ja, als Simon het zegt, Als Petrus het vertelt die zo bedroefd was en die zo verslagen was en die zo in de schuld was en die zo de wanhoop nabij was en die nergens meer bij kon en die nergens meer houvast aan heeft. Als Petrus het zegt, en het is niet alleen aan zijn woorden te merken dat het waar is, maar het is uit heel zijn manier van doen te merken. Het straalt uit zijn ogen, het is te zien uit de gang die hij maakt, want eerst liep hij gebogen over de aarde en nu is zijn gang licht en zijn tred gemakkelijk. Als Simon het zegt, dan moet het wel waar zijn. En zo ziet u dat wat Petrus ontvangen heeft tegelijkertijd ook weer niet voor Petrus alleen bedoeld was. Hij kreeg er een opdracht bij, zoals de vrouwen ook, en zoals later de discipelen ook. Als de Heer aan ze verschijnt, dan is de opdracht: gaat heen en boodschapt dit. Gaat heen en boodschapt dit. Gaat heen en verkondigt dit. Petrus ook. En dat had de Heer hem al gezegd, voordat hij hem verloochende. Toen hij de verloochening aankondigde: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u zeer begeerd u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Toen zei de Heere daarbij: en gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broederen. En dat woord kwam ook terug. En dat hoefde de Heere denk ik niet eens te herhalen aan Petrus, want het stond hem nu ook helder voor de geest. En nu was hij bekeerd. Nu was hij bekeerd, niet van de zonde tot de deugd, maar nu was hij ook nog van zijn deugd bekeerd. En nu was hij van zijn vroomheid bekeerd en van zijn zelfvertrouwen bekeerd en van zijn eigen gerechtigheid bekeerd. Nu was hij bekeerd en hij was een goddeloze geworden, maar gerechtvaardigd door het bloed van Christus. En toen dat hem te beurt viel, toen herinnerde hij zich dat woord: ga heen, versterk uw broederen. En hij is gegaan. En hij heeft zijn bedroefde en zijn zuchtende mededisciplen verteld: de Heere is waarlijk opgestaan, broeders. Ik heb hem gezien. En mijn ziel is gered geweest. En zo heeft hij hen moed mogen inspreken. En zo heeft hij hen mogen leiden. Begin van de weg tot de erkenning en tot het geloof in de opgestane Christus. Ach, en als je dan Petrus' leven verder leest en ziet en hoort wat hij doet op de Pinksterdag. Diegene die de Heere Jezus verloochend heeft en gezegd heeft: ik ken die mens niet. Die staat daar in al de vrijmoedigheid. En God heeft de nederigen genade gegeven. God heeft hem verhoogd te zijn tijd en hij staat daar te midden van zijn broeders en hij mag verkondigen wat? Dat de Heer Jezus leeft. En hij mag verkondigen dat hij een band aan hem heeft, want als hij zijn prediking beëindigt, dan zegt hij: waarvan wij getuigen zijn. Dan geen vrees, dan geen schaamte, dan geen angst meer. De Heere geeft overvloedige genade. De Heere maakt van deze bevreesde zondaar een getuige van zijn naam. Wel nu gemeente, dat zegt dan niet alleen wie Petrus is. Want dat is nog tot daaraan toe. Maar deze geschiedenis zegt ons wie God is. En wat God doet. En dat God de goddelozen rechtvaardigt. En dat God naar diep gevallen Adams kinderen omziet. En dat de Heere Jezus onwaardigen opzoekt. En dat hij vloekwaardigen begenadigt. Deze geschiedenis zegt ons maar: bij u is vergeving. Hoe ver een mens ook weg is. En hoe diep hij ook gezonken is. En hoe zwaar hij het ook verzondigd heeft. En hoezeer hij ook onwaardig is dat God nog naar hem zou omkijken. En nog één blijk van zijn gunst hem zou geven. Hoezeer het dan ook verloren en hopeloos is aan de kant van de zondaar. En we moeten het ook zo leren aanvaarden en beleven. En we moeten het in ons leven gewonnen leren geven. En we moeten leren buigen in het stof. En we moeten het voor de Heere een keer leren verliezen. En we moeten die schuld gaan toe-eigenen. En we moeten voor Gods aangezicht gaan erkennen, Heere, ik ben niet waard dat ge onder mijn dak zoud inkomen. Hoezeer het dan ook verzondigd en verloren is aan onze kant, bij God is ontferming. Bij God zijn mogelijkheden. Bij God is vergeving. Bij God is barmhartigheid. En de Heere Jezus heeft het in Petrus' leven bewezen dat hij de nederigen genade geeft. Buig u dan biddend voor hem neer. En grijp dan moed uit zijn behoud, alle die klaagt en weent over uw zonde. Allen die er iets van kent, schuldenaar voor God te zijn. Allen die het ontdekt in uw leven, dat misschien vroeger nog wel gemeend dat het van kracht tot kracht allemaal voort zou gaan, maar dat er aan ons zoveel ongerechtigheid kleeft, dat wij in het woord van de apostel Paulus ons beeld getekend vinden, wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij, zeg ik, zuchten in onszelf. En hoe kan het ooit nog goed komen? En hoe kan het ooit nog hersteld worden tussen de Heere en mijn ziel? En hoe kan die grote berg van ongerechtigheid, die veel groter en hoger is dan ik dacht toen ik pas bekeerd werd, hoe kan die berg van zonde en schuld ooit wijken? En hoe kan dat vuile en verdorven hart van mij ooit nog een tempel van de Heilige Geest worden? Grijp moed uit het behoud van Petrus. Het is niet hopeloos, wel als u op uzelf ziet, maar niet als u op de genade, en niet als u op de liefde, en niet als u op de trouw, en niet als u op de almacht van de paaskoning ziet. Leer hopen op zijn genade alleen. Amen. We zingen het eerste vers van de 75ste psalm, u alleen, u loven wij. Wij willen uw grote en heilige naam erkennen, nu gij ons voor de derde maal op deze paasdagen uw goddelijk woord hebt willen meegeven. Laat datgene wat gij van uwentwege ons deed verkondigen, nu toch ook vruchten dragen in ons leven, Heere. Ach, daar wacht alles op. Op de vruchtbaarmakende, op de bedouwende werking van uw heilige geest. En we zien op tot u ook als wij nu deze plaats gaan verlaten. En wij bidden u, Heere, geef dat uw woord met ons mee mag gaan. Dat het maar niet een woord voor vandaag of voor gisteren is geweest, maar dat het een woord mag zijn ook voor morgen en ook voor de dagen die komen. Een woord dat ons bijblijft, een woord dat ons werkzaam maakt, een woord dat ons werkzaam houdt, wie wij ook zijn. We hebben woorden gehoord, Heere, die speciaal bedoeld waren voor de onbekeerden. En we hebben woorden gehoord, en bijzonder vanmorgen, speciaal gericht voor hen, aan hen, die u zoekend elken stond en die u met schuld en smart moeten beleiden hun boosheid en hun onwaardigheid. We hebben woorden gehoord, heren, waarin het ging om een vermaan en om een waarschuwing voor hen die zonder u leven. En we hebben woorden mogen horen in deze dagen waarin het ging om bemoediging en om vertroosting voor verslagenen van hart. Een woord waarin ge uzelf bekend maakte, een woord waarin ge uzelf presenteerde, o Heere Jezus, als een gewillige en als een algenoegzame zaligmaker die de schuld vergeeft en die de tranen droogt en die het hart bemoedigt. Heere, wilt gij het zelf toepassen? Wilt gij het heiligen aan onze harten en wilt gij uw genade verheerlijken en doen met uw woord wat wij zelf niet kunnen, maar wat toch zo nodig is, op reis naar de eeuwigheid. Vergeef onze zonden, Heere, doe weg al onze ongerechtigheden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.